Wilt u uw Bijbel openslaan op 2 Koningen? 2 Koningen. Hoofdstuk 15. 2 Koningen hoofdstuk 15. Dan lezen we de eerste 7 verzen. 2 Koningen 15. De eerste 7 verzen. En daar staat geschreven, ik lees u uit de Herziene Statenvertaling. In het 27e jaar van Jerobeam, de koning van Israël, werd Azaria koning, de zoon van Amazia, de koning van Juda. Hij was 16 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jecholia uit Jeruzalem. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader Amazia gedaan had. Alleen werden de offerhoogten niet weggenomen. Het volk bracht nog steeds slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte. En de Heere trof de koning, zodat hij melaats werd tot de dag van zijn dood. Hij woonde in een apart staand huis. Maar Jotam, de zoon van de koning, had de leiding over het huis en gaf leiding aan de bevolking van het land. Het overige nu van de geschiedenis van Azaria en alles wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Juda? Azaria ging te rusten bij zijn vaderen en zij begroeven hem bij zijn vaderen in de stad van David en zijn zoon Jotam werd koning in zijn plaats. Tot zover het eerste gedeelte wat ik met u wil lezen. We lezen dit misschien in 1 minuut, maar het is een periode zoals we dat gelezen hebben van 52 jaar. Het is zo bijzonder als je koningen leest. Dat hoeveel jaren elk steeds tussen zitten tussen al die koningen. Terwijl je het leest in een halve minuut, lees je zo'n hoofdstuk. En dan passeren we 52 jaar. Deze koning Azaria wordt verderop ook Uzia genoemd. En vooral in kronieken wordt hij Uzia genoemd. Dus we moeten dat steeds in de gaten houden. Is dat nou een andere koning of is dat dezelfde koning? Nou, ik heb het ook nagezocht. Ze zijn er niet uit wat nou werkelijk zijn naam is. Is Uzia de naam die hij aannam toen hij koning werd? Of heette hij Uzia en hij werd genoemd Azaria toen hij koning werd? Dat zou kunnen, dat hij dan een andere naam heeft gekregen. Daar is geen duidelijkheid over. Wat we wel zien hier, is dat hij in het rijtje van de koningen van Juda, was natuurlijk na de splitsing, dat er een scheiding kwam. De 10 stammen en de 2 stammen. De eerste koning van Juda was Rehabeam. En Azaria is de 10e koning in dat rijtje. En het is altijd interessant om te zien hoe functioneren die koningen, hoe nemen ze het over, voorbeelden van hun vader of niet van hun vader. En hier lezen we van hem in vers 3 dat deze koning, Azaria, hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader Amazia gedaan had. Dus dan zou je denken, dit is een goede start. Er staat hier van hem geschreven dat hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. En hij heeft het voorbeeld van zijn vader daarin gevolgd. En dan dat woordje alleen. Het schijnt steeds in die volkeren iets te ontbreken. Elke keer als er een koning is, komt het zo vaak voor. Alleen wordt die overhoogte niet weggenomen. Er is niet een totale zuivering van het volk plaats. Er wordt nog steeds dingen toegelaten. En ik denk, dat is ook een stukje zelfonderzoek voor onszelf. We zijn een nieuwe schepping in Christus Jezus. Maar hebben we werkelijk het oude weggedaan? Is er een verlangen om vanuit dat nieuwe leven te leven? En dat oude, ook al is het maar een offerhoogte, maar dat weg te doen omdat het niet meer past in het leven van een christen. Duidelijke keuzes maken. En dan staat er, alleen werden de offerhoogten niet weggenomen. Het volk bracht nog steeds slachtoffers en reukoffers op die offerhoogte. Dus als een soort negatieve zijkant. En dan opeens vers 5. En de Heere trof de koning, zodat hij melaats werd tot de dag van zijn dood. Dat is nogal wat. Vanwege was dat dan? Wat veroorzaakte die enorme straf van de Heere? Is dat te vinden in de Bijbel? Ja, dat is zeker te vinden in de Bijbel. Want wat zegt vers 6? Het overige nu van de geschiedenis van Azaria en alles wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Juda? En wat is bijzonder, als het goed is, heeft u kronieken in uw Bijbel zitten. Dus als u zo'n stukje leest, dan verwacht ik dat u automatisch naar kronieken gaat om te ontdekken, wat is er dan nog meer over hem beschreven? Nou, dat gaan we dus doen deze morgen, naar 2 Kronieken, hoofdstuk 26. En daar krijgen we een dieper beeld over Azaria. Hier wordt hij Uzia genoemd, maar dan krijgen we een beter beeld over wie hij was, wat er gebeurde en waarom de Heere hem strafte met melaatsheid. Dus dat is heel bijzonder om dat te ontdekken. We lezen de eerste 5 verzen. 2 Kronieken, hoofdstuk 26, de eerste 5 verzen. Toen nam heel het volk van Juda, Uzia, dat is dan Azaria, die toen 16 jaar oud was, en maakte hem koning in de plaats van zijn vader Amazia. Nou, dat hebben we net ook in Koningen gelezen. Hij was het die Elot uitbouwde en het aan Juda terugbracht, nadat de koning bij zijn vaderen te rusten gegaan was. Uzia was 16 jaar oud en toen hij koning werd en hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem. Dus duidelijk dezelfde. De naam van zijn moeder was Jecholia uit Jeruzalem. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader Amazia gedaan had. Nou, dat is precies een herhaling van 2 Koningen, hoofdstuk 15. Maar nu krijgen we een beetje inzicht in zijn leven. Vers 5. Het was in de dagen van Zacharia die Uzia leerde op God te zien, om God te zoeken. In de dagen dat hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Hé, wacht even. Dat is wel heel bijzonder. Dat hij op jonge leeftijd, met 16 jaar oud, en ik weet niet wanneer Zacharia dat onderwijs begon. Het is trouwens niet de Zacharia van de kleine profeten, want die leefde in de tijd van de ballingschap. Dit is veel eerder, dus het is een andere Zacharia. Maar hij leerde Uzia op God te zien. Uzia als koning moet je niet zien op jezelf. Je mag het volk van God dienen en je moet leren zien op de Heere, op hem te vertrouwen. En je moet leren om God te zoeken. En toen dacht ik, wat zeggen wij dat soms eenvoudig tegen elkaar? Vertrouw maar op de Heere. Of tegen jongeren die in de problemen zitten, ja, zoek God en je zal hem vinden. Maar de vraag is, hoe doe je dat dan? Hoe zoek je God dan? Hoe kun je God zien? Nou, er staat hier dat Zacharia die stond naast hem en die leerde hem dat te doen. En ik denk, wat is dat een les voor ons, voor de dag van vandaag ook. Hebben wij iemand onder ons die wij leren om op God te vertrouwen? En dan niet zo van, doe dat nou maar, dan zit het wel goed. Nee, hoe doe je dat dan? En hoe doe je dat dan als alles in je dat niet kan? Dat je zo teleurgesteld bent in het leven, in wat er gebeurd is. Dat je het zo moeilijk vindt om op God te vertrouwen. Om God aan het werk te zien. En hier staat er, hij werd daarin onderwezen. En onderwijs vraagt tijd, vraagt geduld, vraagt passie, vraagt ook persoonlijke ervaring in hoe doe je dat nu? En dat vind ik zo mooi hier. Hij werd onderwezen om op God te zien. Hij leerde om God te zoeken. En daaruit vandaan staat er, In het vijfde vers. In de dagen dat hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. De zegen van God ervaar je in je wandel met God. En wij willen vaak eerst een zegen en dan misschien wandelen. De Heere zegt, nee, wandel nou met mij en je zult de zegen ervaren. Dat is heel wat anders. We zingen toch ook, tel uw zegeningen één voor één. Dan tel je ze niet voor morgen, maar die tel je die je ervaren hebt, die je hebt leren kennen. De NBG die vertaalt dit vers zo. Hij zocht God zolang Zacharia of Zecharia wordt hij daar genoemd, leefde, die hem onderrichtte in de vreze Gods. Zolang hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Dus hij voegde daar eigenlijk iets toe dat je rekening houdt dat we een levende God hebben. En een God die niet alleen liefde is, maar ook een God die de zonde haat en die oordeelt. Dat je dat voor ogen houdt. Want God houdt nog steeds van de zondaar, maar houdt niet van de zonde. Hij haat de zonde. En hier zegt hij, hij zocht God die, en Zacharia die onderricht hem in de vreze van God. We zitten hier natuurlijk nog steeds in de oud-testamentische zegen, zoals God het ook beschreven had in Leviticus 26. Als je gehoorzaamt, zal ik je zegenen. Als je ongehoorzaam bent, dan zul je de consequenties daarvan ondervinden. Vraag die we onszelf hier kunnen stellen, worden wij nog onderwezen? Wordt u, word jij door iemand onderwezen? En daarbij komt de vraag, wil je wel onderwezen worden? Of weten we het allemaal wel? Ben je nederig van hart dat je open staat voor onderwijs? Worden wij nog geleerd om de Heere te zoeken en de Heere te zien? Zien we de Heere aan het werk? Ja, ook in deze tijd waarin wij leven, waar zoveel gefocust wordt op de corona en alles. En dan de vraag, maar zien wij God nog aan het werk? Het lijkt wel of bijna iedereen alleen nog corona aan het werk ziet. Maar de corona is zelfs ondergeschikt aan onze God. En zien wij God aan het werk? We denken dat de gemeente beperkt wordt. Misschien heeft de gemeente dit nodig om juist in de diepte te groeien. Om hem te zoeken, om hem te vinden, om het van hem te verwachten. En niet van onze eigen ideeën en vormen en alle, ja, alles wat je er maar bij kunt halen. Zien we God aan het werk? En zoeken we de Heer hierin? En aan de andere kant, er staat hier dat hij, in de dagen dat hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Hij ervaarde in zijn leven dat de Heere aan het werk was. Ervaart u, ervaar jij vandaag dat de Heere aan het werk is. In je persoonlijk leven. In jouw relatie, in uw relatie met God. Is hij aan het werk? Of staat hij zo ver van u vandaan? Dat u hem wel kent, dat u over hem weet, dat u ook nog wel tot hem bidt. Maar u merkt er niks van. Ervaart u Gods zegen? En kunt u daarover delen? Kunt u daarover spreken? Hier lezen we, en juist omdat hij onderwezen werd om op God te zien, om God te zoeken, kon hij er ook over spreken. Het was duidelijk zichtbaar. En de verzen 6 tot en met 14, nou tot en met 15, die leggen helemaal uit waar Uzia in groeide, in macht, in grootte. Het is een ongelofelijke lijst. Het gaat over de vijanden die verslagen werden. Het gaat over bouwen van steden en van torens. Het gaat over ontvangen van schattingen van andere volkeren. In vers 8 lezen we dat zijn naam werd verspreid. Die verbreidde zich. Tot waar men in Egypte komt, werd hij buitengewoon sterk. Hij hakte veel waterputten. Hij bezat vruchtbare akkers. Hij vormde een groot en sterk bewapend leger. indrukwekkend leger wist hij op te bouwen. En dan in vers 15. In Jeruzalem maakte hij oorlogswerktuigen, het onderwerp van een vindingrijk iemand die opgesteld werd op de torens en op de hoeken om er pijlen en grote stenen mee af te schieten. Waarschijnlijk was dat voor de eerste keer dat zulke oorlogswerktuigen gebouwd werden. Nu verkopen we ze als speelgoed, katapultjes. Maar in die tijd was het iets nieuws. En het toont hoe voorspoedig hij als koning was. Ongelooflijk groot. En maar dan staat er in vers 15, dan staat er dit in het tweede gedeelte. Zo werd zijn naam wijd en zijd verspreid, want hij werd wonderlijk geholpen, totdat hij sterk was geworden. Het was de Heere God die hem zegende als koning en hij groeide tot een machtspositie die enorm groot was. Hij was machtig geworden. Tot dat punt. En dan wordt het gevaarlijk. Het wordt gevaarlijk als je op hoge posities komt te zitten. Het wordt gevaarlijk als je macht gaat krijgen. Het wordt gevaarlijk als je het allemaal denkt voor elkaar te hebben. Want wat lezen we dan in vers 16? Maar staat er, toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de Heere, zijn God. Dat gebeurde er. Ongelooflijk. Dan zegent de Heere je op zo'n bijzondere wijze. Je hebt iemand naast je die je helpt om de Heere te zoeken, de Heere te zien en dan die zegeningen te ervaren. En God maakt je tot een koning die zo machtig is. En hij komt dan op dat punt dat die macht een verkeerde inval in zijn hart kreeg. En dan staat er zo bijzonder, zijn hart werd hoogmoedig. Hij werd hoogmoedig. En lieve broeders en zusters, ook wij moeten oppassen voor hoogmoedigheid. Wij moeten oppassen dat wij het allemaal wel weten. Wij moeten oppassen dat wij boven de ander gaan staan. En zelfs boven het woord van God gaan staan. Want dat is ook een hoogmoedigheid. Dat je zegt, ja het staat er wel, maar ik vind dat. Nou, dat is knap hoogmoedig. Als jij boven het woord van God durft te gaan staan en zegt, ja dat kan ik wel zeggen, maar het gaat om mijn mening. Het gaat om wat ik ervan vind, in plaats van je ondergeschikt te maken aan het woord van God. Maar lees eens verder. Ik begin opnieuw in 16. Maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de Heere, zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de Heere binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofaltaar. Maar de priester Azaria ging hem achterna en met hem de priesters van de Heere, 80 dappere mannen. Zij gingen voor de koning Uzia staan en zeiden tegen hem, u komt het niet toe, Uzia, om voor de Heere reukwerk in rook te laten opgaan. Het is aan de priesters, de nakomelingen van Aaron, die geheiligd zijn om reukwerk in rook te laten opgaan. Ga het heiligdom uit, want u bent ontrouw geweest en het zal voor u niet tot eer zijn van de Heere God. Dat is wat hoogmoed kan doen. Hoogmoed kan je brengen op plaatsen waar jij niet thuis hoort. Kan jou in beweging zetten om dingen te doen waar jij van af moet blijven. En we zien hem hier dat doen. Wat gebeurde er hier? Dat die macht, die werd een soort trots. Hij werd trots op zichzelf, op zijn rijk. En wat zegt Spreuken 16 vers 18? Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Trots en hoogmoed zijn gevaarlijke eigenschappen die een gelovige tot val kan brengen. En Uzia was een gelovige, want hij wist hoe hij de Heere moest zoeken. Hij was onderwezen hoe je de Heere aan het werk kunt zien. En hij kon terugkijken op de zegeningen die God in zijn leven had gegeven. Maar hij wist niet te handelen met trots en met hoogmoed. Spreuken 29 vers 23. De hoogmoed van een mens zal hem vernederen, maar de nederige van geest zal de eer vasthouden. En dat is zo belangrijk, ook als je groeit in je christelijk leven, in je christen zijn, dat je altijd in die groei nederig blijft. En welke bedieningen je ook mag hebben, nederig blijven, afhankelijk van de Heere. Want als dat weg hebt, dan ga je het overnemen en dan word je trots en zie mij, kijk eens hoe ik het doe. Nee, Heere, het is uw werk door mijn heen. En wat gebeurt er? Hij gaat de tempel binnen. Ja, maar daar is toch niks verkeerds aan? Het is toch prachtig als iemand naar de tempel gaat? Ja, dat is prachtig. Maar wat ging hij er doen? Hij ging iets doen wat hij absoluut volgens de woord van God, volgens de wet, niet mocht doen. En hij ging binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar. En dan is er een dappere priester, Azaria. En gelukkig voor die man dat hij ondersteund werd door andere priesters. Hij stond er niet alleen voor. Maar wat staat er van die andere 80? Dat het dappere mannen waren. En ik vroeg me af, waarom zou de Heere dat hebben toegevoegd, dappere mannen? Nou, omdat ze naar Uzia gingen. Ze gingen naar degene die de macht en de kracht en misschien wel de toorn in zich had om je te doden als je hem zou corrigeren. Daar waren dappere mensen voor nodig om iemand aan te spreken. Uzia moest aangesproken worden. En deze mannen spreken hem aan. En ze gingen voor de koning staan. Dappere mannen. Waarom? Omdat Uzia tegen het woord van God inging. En ze kwamen voor het recht van de Heer op. En ze zeggen hier: u komt het niet toe. En Uzia zou kunnen zeggen: en waarom niet? Weten jullie wel wie ik ben? Nee, ze voegen ook toe: waarom niet? En dan gaan ze terug naar de schrift. En ze zeggen: u komt het niet toe om voor de Heere reukwerk in rook op te gaan, maar het is aan de priesters, de nakomelingen van Aaron. Hij gaat terug naar de schrift, zoals de Heere dat gezegd heeft. En op andere manier is niet toegestaan. Alleen de nakomelingen van Aaron die geheiligd zijn om reukwerk in rook te laten opgaan. En dan dit. Dan staat er koning Uzia. En als je gelezen heeft van de zegeningen die God gaf in zijn leven, een machtig en grote koning, en dan tegen hem te zeggen: eruit jij. Eruit jij. Waarom? Omdat het om de eer van God ging. Eruit jij. Hij moest eruit. Uzia was vergeten dat de Bijbel nergens leert dat een koning of een profeet ook gelijk een priester kan zijn. Dat leert de Bijbel niet. De Bijbel leert wel dat een priester een profeet kan zijn. Dat is wat anders. Maar andersom leert de Bijbel dat niet. Dat als je koning bent, dat je automatisch priester bent. Dat is duidelijk omschreven in het Oude Testament. En trouwens, alleen in de Heere Jezus Christus vinden we de combinatie van profeet, priester en koning. Er is geen ander in waar deze drie posities terugkomen. Lees maar Hebreeën hoofdstuk 5 tot 7. Hij is de priester, de koning naar de ordening van Melchizedek. Er is geen ander. Geen één mens kan dat doen dan de mens Jezus Christus. En Uzia werd daarvoor gestraft. Dat lezen we dan verder. Hij werd gestraft, want we lazen in twee koningen dat hij met melaatsheid werd gestraft. Maar waarom werd hij dan gestraft? Dat is de vraag. Waarom werd hij nu gestraft? Vers 19. Toen werd Uzia woedend. In de MBG staat toornig. Toen werd Uzia woedend. Het wierookvat was in zijn hand om reukwerk in rook te laten opgaan. En terwijl hij woedend was op de priesters, verscheen de melaatsheid op zijn voorhoofd voor de ogen van de priesters in het huis van de Heere bij het reukwerk of het reukofferaltaar. Toen keerde de hoofdpriester Azaria zich naar hem toe en al de priesters en zie, hij was melaats aan zijn voorhoofd. En zij verdreven hem haastig daar vandaan. Ja, ook hij zelf haastte zich om naar buiten te gaan, omdat de Heere hem getroffen had. Koning Uzia was melaats tot aan de dag van zijn dood. De vraag is, waarom werd hij nu met melaatsheid gestraft? Was dat omdat hij de tempel binnengaan ging en het voornemen had om dat offer te brengen, wat hij niet mocht doen? Of was het juist wat we lezen in het vers 19, toen werd Uzia woedend? Toornig. Tussen de waarschuwing van priester Azaria en de 80 mannen en het moment dat Uzia toornig werd, lag een oceaan van Gods genade. Daar lag een oceaan van Gods genade. Wij lezen zo makkelijk door. Maar op het moment dat Azaria hem aansprak en vertelde koning, dit kunt u niet doen. Dit is alleen voorbeschreven aan de priesters. Op dat moment had Uzia moeten reageren. Op dat moment was er een moment dat God genade geeft om de zonde te belijden, om je zonde af te remmen en de vergeving ervoor te vragen dat dat zelfs maar in je hart omhoog kwam. En dat je al zover was dat je al stappen in die richting had gezet. En zo is het ook in ons leven. Soms hebben we het niet in de gaten of door omstandigheden zitten we op die weg. En als iemand dan zegt, dit moet je niet doen, is het eerste wat we zeggen, waar bemoei jij je mee? Zie je die balk in je eigen oog niet? Ik weet nog dat iemand is dat tegen mij zei. Ik bad er echt voor, ik vind het ook moeilijk om naar iemand toe te gaan. Maar dan eindelijk heb je de kracht en de durf van de Heer gekregen, je spreekt iemand aan. En ik sprak die broeder aan, hij zegt, zie je de balk in je eigen oog niet? En toen was net de geest, of de geest me een antwoord gaf. Ik zeg, broeder, laat jij mij met een balk in het oog rondlopen? Ik heb het bij jou over een splintertje. En jij laat me met een balk rondlopen. Maar wat ik bedoel, is dat altijd gelijk in de verdediging. Terwijl dat een moment is om te reflecteren van, misschien heeft die broeder wel gelijk. Of die zuster of wie dan ook. En hier zien we Uzia. Hij kreeg een moment van genade om te zeggen, Heere, vergeef mij. Heere, ik besef, dit is niet aan mij. Dit is aan de priesters. Heere, wilt u mij vergeven? En dan had hij vrij uitgegaan. Dan had hij niet eruit gestuurd te hoeven worden. Dan was hij zelf eruit gegaan en had hij zich omgekeerd. Had hij zich teruggekeerd naar de Heere. Want we mogen nooit vergeten, wat er ook gebeurt, God wil vergeven. Psalm 86, vers 5, u kent hem. U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor alle die u aanroepen. Of zoals de NBG dat zegt, want gij, o Heere, zij goed en gaarne vergevend. Dat is toch een heerlijke zekerheid als je weet dat we een God hebben die de zonde haat en maar aan de andere kant gaarne vergeeft. Maar dan moet je ook wel om vergeving vragen. En dan moet je ook wel belijden dat het fout was. En dan vergeeft hij. En in Johannes lezen we toch ook dat als we gezondigd hebben, we mogen onze zonde belijden en het bloed van de Heer Jezus reinigt ons. Het is weer weg, het is weer goed. En Uzia, die werd toornig. Hij werd kwaad. Een verkeerde reactie. Nou, u kent vast wel enkele broeders en zusters van dat soort categorieën. Die zijn er. Die worden kwaad als je wat zegt. En dat is niet goed. En wat was er dan gebeurd? Uzia, die onderwezen was door Zacharia. Uzia, die onderwezen was de Here te zoeken. Die onderwezen was de Here te zien. Die onderwezen was in de genade van God. Wat was er gebeurd? Hoogmoed. Hoogmoed. Klein woordje. Maar met een enorme impact in het leven van een kind van God. Ook wij moeten waken voor hoogmoed. En wat gebeurde er op dat moment, terwijl hij woedend was op de priesters, de dienaren van God, verscheen de melaatsheid op zijn voorhoofd. Hij ging niet vrijwillig de tempel uit, maar de melaatsheid dreef hem de tempel uit. Je zou bijna zeggen, Uzia, dat was een gemiste kans. Als God zijn genade die ruimte geeft om vergeving te vragen, dan moet je hem ook wel gebruiken. Dan moet je hem niet voorbij laten gaan. Als de geest van God iets in je wakker maakt, luister daarnaar en doe er wat mee. Schuif dat niet terzijde. God werkt in en door ons heen. En dan heb ik soms andere broeders en zusters om je te laten zien, dit is niet de weg waarop je moet wandelen. Dit is niet aan jou om te doen. Hoogmoed. We lazen het al in Spreuken 16. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. En ik denk dat juist koning David, die wist daarvan. Oh ja, natuurlijk, daar kunnen we heel wat over wijzen, over David, wat hij verkeerd heeft gedaan. Maar hij in Psalm 19 zegt hij wel, weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Bijzonder dat David dat bidt. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Wat een prachtgebed. En waarom bidt David dat? Omdat hij wist wat hoogmoed teweeg zou brengen. En hij bad juist dat het niet zou gebeuren. Broeders en zusters, ook wij moeten oppassen voor hoogmoed. Wij moeten ook onze plaats kennen. Zelfs een koning als Uzia moest zijn plaats weten. Je mag koning zijn, maar je kan geen priester zijn. En zo ook, zoals God het bedoeld heeft. Gewoon al in het gezin, man, vrouw en kinderen, weet wat je plaats is. In de gemeente, oudste, diakenen, leden, weet wat je plaats is. Wat je taken is. Als gemeente in zijn geheel, weet dat we afhankelijk zijn van het hoofd van de gemeente, Jezus Christus. Hij zet de lijnen uit, niet wij voor hem. Hij zet de lijnen uit. We moeten onze plaats weten. Het woord van God. Daar moeten wij onze plaats in weten. En welk is dat? Ondergeschikt zijn aan het woord van God. Al snapt u het niet, al begrijpt u het niet, al vindt u het moeilijk in de tijd waarin wij leven. Het gaat om wat het woord van God zegt en niet wat het wereldgelijkvormig denken ons leert. Dat is hoogmoedig. Ondergeschikt zijn aan het woord van God. Wat betekent dat? Nederig zijn. Nou, dat is af en toe best moeilijk, hè? Nederig zijn. Maar dan nodigt de Heer Jezus u uit. En die zegt dan in Matthäus 11, vers 29, neem mijn juk op u. Neem mijn juk op u. En leer van mij. Hé, weer dat woordje leren. Zacharia onderwees, Uzia. De Heere Jezus wil ons leren, wil ons onderwijzen. En hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Als er eentje heeft laten zien wat nederigheid is, dan is dat de Heere Jezus Christus. En dan zegt hij dit, een belofte. En u zult rust vinden voor uw ziel. Dat is bijzonder. Een juk dat rust geeft. Dat moet wel een heel bijzonder juk zijn. Ja, dat is het juk van de Heer Jezus. Dat is het leven van de Heer Jezus. Afsluitend. De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 1 Johannes 2, vers 16. Daarom, blijf op God zien. Blijf op God zien. Blijf hem zoeken. Tel uw zegeningen. Blijf waakzaam. En pas op voor hoogmoed. De Heere u daarmee zegenen. Zullen we danken. Vader, dank u wel voor, ja, aan de ene kant die droeve geschiedenis van koning Uzia. Aan de andere kant, Heere, zo mooi als we lezen hoe hij onderwezen werd. En wat maakt dat ook weer duidelijk hoe belangrijk dat is. Dat wij ook onderwezen worden, maar ook anderen in geduld onderwijzen om te leren de Heere te zoeken. Want hoe doe je dat nou? Maar ook leren om de Heere te zien. Hoe doe je dat dan? En dan de voorspoed van die genade en zegen te ervaren. Wat is dan van God en wat is dan niet van God? Heere, dat we daardoor elkaar ook meer bewust van gaan gaan vertellen en elkaar onderwijzen daarin. Vader, maar we zien ook, Heere, dat als er voorspoed is, dat het tot een moment kan brengen dat we het eigenlijk wel zonder u kunnen. En dat is hoogmoed. Want we kunnen niet zonder u. We hebben u nodig in alle facetten van ons leven. In onze persoonlijke relatie, in de relaties die we hier met elkaar hebben als gemeente, maar ook in ons eigen gezin. Of zelf als je alleenstaand bent, hoe ga je dan met de dingen om, met anderen? Als je oud bent geworden, alleen bent, weduwe of weduwnaar, hoe gaan we met alle dingen om? Heer, en dan zegt u, blijf nederig. Nederig van hart. O Heer, wilt u ons zo maken? Daar waar het tekort schiet. En wilt u dan ook aangeven, Heere, desnoods mensen op ons pad brengen die zeggen, dit is niet goed. En dat we dan niet woedend of toornig worden, maar dat we luisteren. Want misschien bent u het wel die die persoon op ons pad heeft gebracht om ons te waarschuwen, om ons te corrigeren. En laten we dan niet zijn als Uzia, dat we woedend worden en toornig, maar dat we dan eigenlijk ons laten onderdompelen in die oceaan van genade, waarin we kunnen toegeven, ja, je hebt gelijk, dit was fout. Wil je het me vergeven? Heere, wilt u het mij vergeven? En dank u wel dat het bloed van de Heere Jezus mij dan reinigt van alle ongerechtigheden. Heere, wilt u ons bewaren voor hoogmoed? Wilt u geven, Heere, dat we in nederigheid juist glorieus in dit leven staan? Prijzende, lovende en erende uw grote naam. Heere, we zien uit hoe u dat gaat doen. En we bidden het in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Amen.